Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare luisteraars van De Leeswijzer. We bevinden ons opnieuw in de zomermaanden en dat is altijd toch een gelegenheid waar veel mensen ook hun leestafel terug boven halen of terug de bibliotheek induiken om interessante boeken te gaan lezen. Vele mensen nemen de mogelijkheid om een beetje vakantie te nemen en dat is dan ook vaak in het teken van wat meer rust, wat meer mogelijkheden ook om eens een boek ter hand te kunnen nemen. En daarom willen we graag in deze aflevering en ook in de komende aflevering, dus in deze zomermaanden van juli en augustus, graag stilstaan bij de boeken die we in het afgelopen jaar aan u hebben voorgesteld. Op die manier proberen we, aan de hand van kleine fragmenten uit de interviews die u kon beluisteren in het afgelopen jaar, een waaier aan potentieel leesvoer te bieden, ook voor deze zomer. We gaan daarbij beginnen bij september van vorig jaar 2023, want ook in de zomer van vorig jaar hebben we datzelfde gedaan, dat overzicht gegeven. En dus de eerste aflevering van het nieuwe werkjaar, zeg maar, dat was in september. Het eerste boek dat we aan u mochten voorstellen werd geschreven door eerwaarde heer Edward Janssens. En hij is de rector van het heiligdom van de grafkapel van de zalige priester Edward Poppe. Over lege en volle dozen, zalige Edward Poppe en de priesters. Vaak gebruikte priester Poppe de uitdrukking lege of volle dozen om de kerk, priesters en christenen van zijn tijd te karakteriseren. Achter de façade schuilde namelijk veel formalisme. En priester Poppe voelde aan dat het zo niet verder kon en dat het niet lang meer zou stand houden. In zijn toespraken tot seminaristen en priesters stelde priester Poppe het onomwonden. Een lege priester is een ramp voor hemzelf en voor de kerk. Een priester dient zijn leven te vullen met innerlijk leven en met gebed, met een persoonlijke relatie met Christus. Hij moet streven naar heiligheid met een overeenkomstige levensstijl. Dan zal zijn priesterleven voldoening geven en vruchtbaar zijn. Zodoende mocht ik in gesprek gaan met eerwaarde heer Edward Janssens. Ik hoor ergens toch een beetje een echo van wat paus Franciscus blijft herhalen, hè? Tegenover de priesters, maar tegenover de gelovigen ook, het belang van die persoonlijke relatie met Christus.
Inderdaad, dat is volgens wat de huidige paus zegt, een van de belangrijkste thema's die hij aanhaalt en die, ik denk, van levensbelang is voor zeker voor een priester, maar eigenlijk ook voor elke leek. Hè. Dat is iets wat we niet mogen vergeten. Het christelijk leven is er niet alleen voor de priesters, maar ook voor alle leken. Hè. Ja. De doos moet niet alleen bij de priesters gevuld zijn, maar ook bij de leken. Dat is hun fundamentele roeping ook tot heiligheid. Niet alleen de priesters zijn geroepen tot heiligheid, ook de leken. En een middel daartoe is zeker een persoonlijk band met Christus cultiveren.
Mm-hmm. En in die zin zouden we kunnen zeggen dat priester Poppe hier als het ware een beetje het Tweede Vaticaans Concilie, wat daar ook het voortgekomen is, aanvoelt. Hè? Als we denken bijvoorbeeld aan het feit dat de concilievaders de leken zelf ook aangeraden hebben om bijvoorbeeld het breviergebed op te nemen in het persoonlijke leven. Hè?
Ja, moet wees opgemerkt dat Poppe een van de eerste klanken is in ons land, in Vlaanderen, die eigenlijk met leken gewerkt heeft en die aan leken zulke voorname plaats heeft gegeven.
Mm-hmm.
Hij zag dat in zijn tijd, dat hij leken moest betrekken bij het catechetische werk. Een van zijn grote werken in die 2 jaar dat hij op Sint Coleta in Gent is geweest, hij stichtte het catechistenwerk. Catechistenwerk waarvoor hij juffrouwen uit de gewone klasse, maar ook uit de burgerij in Gent, aansprak om op hun beurt catechese te geven aan de kinderen. En hij vormde die catechisten en leidde die catechisten. Hij schreef lesjes uit voor die catechisten en voor de kinderen, maar hij gaf ze ook conferenties en hij vormde die om ze ook een persoonlijk christelijk leven te leren beleven. Hij legde een gebedsoefeningen op. Hij gaf een geestelijke leiding. Dus hij werkte met leken reeds lang voordat het hier in onze contrijen gebruikelijk was. En op die manier heeft hij natuurlijk het concilie voorbereid. Dat dan de leken een grote plaats heeft gegeven in de kerk. Een plaats die hen eigenlijk toekomt.
Ja, als we even over het boek zelf spreken. Hoe is het boek eigenlijk opgebouwd en welke thema's worden er zoal behandeld?
Het boek is eerst opgebouwd met enkele citaten van Poppe zelf, die eigenlijk behandelen dat een priester niets anders kan zijn dan heilig. En daarvoor heeft Poppe eigenlijk een citaat gebruikt van de heilige paus Pius X, die een grote favoriet was van Poppe, die ook de paus van de Eucharistie, en die geschreven heeft: een priester die niet heilig is, is niet alleen overbodig, maar is bovendien nefast voor de wereld. Dat is een slogan van Pius X. En die heeft Poppe eigenlijk verwerkt en heeft de Poppe op zijn leven betrokken. En hij heeft voortdurend, heeft hij gehamerd in zijn geschriften, dat een priester heilig moest zijn. Je kan niet anders dan heilig zijn, een priester. Dat deed hij vooral voor zijn werken met priesters, dat hij op zich had genomen, namelijk het werk met de Filiori Caritatis, een priestervereniging,
mm-hmm,
waar hij tientallen jonge priesters heeft begeleid en elke keer opnieuw op die heiligheid van de priester terugkwam. Kan niet anders, een priester moet streven naar heiligheid. En dat is niet hoogmoedig zijn. Dat werd hem vaak als kritiek voor de voeten geworpen. Wie denkt je wel? Een priester moet heilig zijn. Je moet de priester niet op een piedestal zetten. Heiligheid willen nastreven is hoogmoedig zijn. Nee, zegt hij. Jij moet u geen oordeel aanmaten over wat anderen doen. Jij moet naar uzelf kijken. Beoordeel niet de anderen, maar kijk naar uzelf. En streef jij naar de heiligheid. Dat is alles, mm-hmm, wat jij moet doen.
Graag geef ik u trouwens ook nog even mee dat u altijd contact kan opnemen, nog steeds met het secretariaat van het heiligdom. Dat kan op het nummer 052 47 81 95. Of u kan ook e-mailen naar priester.poppe@edpnet.be. Of u neemt gewoon contact met Radio Maria op en dan zullen we u zeker graag nog de informatie meegeven. Mocht u dit boek graag willen bekomen voor de komende maanden te kunnen doorbladeren en lezen. Het tweede boek dat we in de maand september aan u voorstelden was van de hand van Andy Arns. Hij is een journalist, redacteur en uitgever. En hij schreef het boek Stille Wijzen. Dat werd gepubliceerd bij Batavia Publishers. We leven in een hectische tijd, waarin de richting van ons bestaan meer en meer door anderen wordt bepaald. Velen ervaren deze ontwikkeling als onprettig en voelen een groeiend verlangen naar puurheid, rust, stilte en spirituele verdieping. In de Stille Wijzen gaat Andy Arns dieper in op deze actuele behoefte aan de hand van een serie inspirerende ontmoetingen met Nederlandse en Belgische kloosterzusters van diverse leeftijden en de diverse congregaties en orden. Wat kunnen zij de zoekende mens vanuit hun kennis, ervaring en achtergrond aanreiken om een gelukkig en harmonieuze leven te leiden? Zo leest de achterkant van dit boek Stille Wijze en we mochten in gesprek gaan met Andy Arns. Ik moet zeggen dat de foto's die hierin staan, van de zusters, maar ook van hun omgeving, je deelt al onmiddellijk in de rust die op die plaatsen heerst. Hè?
Ja, het is ook dat ze dat ook ontzettend uitstralen. Hè?
Mm-hmm.
Dus je praat met ze, ze spreken ook in een heel fijn, onthaast tempo. Ik ben zelf vaak geneigd om heel snel te praten. Ik probeer het nou vandaag natuurlijk met het interview een beetje te beperken. Dat ik er echt op moet letten. Maar die zusters, die hebben werkelijk een hele mooie innerlijke rust over zich. En dat geeft ze een geweldige kracht ook. Hè, het is net alsof ze op een voetstuk staan. En ze hebben een ontzettende wijsheid ook. En dat had ik natuurlijk al een beetje begrepen uit die podcasts. Hè, die podcast van Brabants Kloosterleven. Maar zeker in die gesprekken die ik met ze heb gevoerd, kwam het heel duidelijk tot uiting. Het was ook zo, dat is misschien wel aardig om te vertellen. Ik had dus op een gegeven moment een selectie gemaakt van de zusters. En ik dacht, ik moet daar even op letten dat natuurlijk niet al die verhalen een beetje op hetzelfde neerkomen. Dus ten eerste heb ik ervoor gezorgd dat ik zusters heb gevraagd uit verschillende orden.
Ja.
Ik heb ze van verschillende leeftijden geselecteerd. Zelfs van verschillende nationaliteiten. En ik heb zelfs nog twee zusters gevraagd, die hebben erbij betrokken, die inmiddels zijn uitgetreden. Want ik dacht van ja, die gaan het ook weer van een andere kant bekijken waarschijnlijk.
Zeker.
En dus ja, om zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Vervolgens heb ik een lijst gemaakt met iets van 5 hoofdthema's. En die heb ik weer onderverdeeld in 8 of 9 subthema's, waardoor ik uiteindelijk een behoorlijke lijst had van 40 thema's. En dat heb ik naar die zusters gestuurd. En ik heb haar gevraagd van, nou, lees dat eens door. En vink eens 15 thema's aan waarvan jullie zeggen van, nou, dat is iets wat bij mij leeft of wat binnen onze gemeenschap leeft. En daar wil ik het graag over gaan hebben. Nou, dat hebben ze allemaal braaf gedaan. En aan de hand van die lijsten ben ik zo'n beetje die gesprekken gaan voorbereiden. En ja, uiteindelijk wordt dat natuurlijk toch geen spontane gesprek. En kom je daar aan het eind achter van, hey, we zijn al van alles vergeten, maar we hebben wel een heel leuk gesprek gehad. En dat is de basis geworden van het hele boek. En het leuke is dat ik op een gegeven moment merkte, door al die gesprekken, dat er toch, ondanks dat het echt 10 totaal verschillende gesprekken waren met 10 totaal verschillende mensen, dat er toch een rode draad doorheen liep. En dat was, waar ga je eigenlijk heen met je leven? Wat doe je met je leven? Waarvoor zijn wij hier? En dat is eigenlijk, en dat zeggen ze allemaal, je moet proberen om te worden wie je bent. Dus je moet zorgen dat je echt de mens wordt die je eigenlijk bent. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen misschien. Maar heel veel mensen hebben een beeld van zichzelf dat bepaald is door anderen. Of ze denken van ja, ik moet misschien maar zus of zo zijn, hè, want dan word ik aardig gevonden. Nou, dat is helemaal niet zo belangrijk. Het is juist belangrijk om de persoon te worden wie je feitelijk bent. Dus met je lichte kanten, maar ook met je donkere kanten. En zoals broeder Loek, die ik aan het eind van het boek nog even heb gevraagd om wat dingetjes te vertellen. Zoals hij aangeeft van die mens, dus met zijn donkere en met zijn lichte kanten, van die mens wordt gehouden. Dat is denk ik heel belangrijk voor heel veel mensen. Dus gooi dat masker af en laat je werkelijke ik zien.
Est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu. C'est lui qui donne la nourriture à mon âme.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu. Le Jésus, le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu.
In de maand oktober, dat natuurlijk in het teken staat van missionering en missie, gingen we dan ook heel graag in gesprek met iemand die dat heeft beleefd, hè, helemaal ten volle heeft beleefd in zijn leven en zeker geen onbekende is voor de luisteraars van Radio Maria, namelijk Pater Gérard Denis. Samen met Dirk de Kuypere werd een nieuw boek over zijn leven, Broer Priester Ndeke Sango, gepubliceerd. Tussen Geluwe en Bogota. Prachtig boek, waar we graag bleven bij stilstaan in die passende maand. Zo gingen we dus in gesprek met de auteur, Dirk de Kuypere, en met Pater Gérard zelf over het boeiende leven dat hij heeft geleid als priester en missionaris in Congo en in Colombia. U hoort een fragment uit mijn gesprek met Dirk de Kuypere. Maar het is ook inderdaad goed om eens een ander voorbeeld te geven, want die zijn er natuurlijk ook. En als ik blader door het boek, eerlijk gezegd, ik was heel erg geraakt door de persoonlijke foto's, door zijn persoonlijke bijdragen, hè, want dat kan je er ook in ontdekken. En vooral de enorme rijkdom van het leven van die mannen.
Ja, het is onherstelbaar. Ik heb ook onvoorstelbaar. Ik heb ook gezegd, het is ook niet alleen over Pater Gérard, maar het toont hoe een mens met weinig kansen zoals hij, als vroege halve wees, was die ontmoeting er niet geweest van de paterleerkracht uit Kortrijk om hem naar het Damiaan College te halen. Ja, dan was dat allemaal verloren gegaan. Hè? Je kunt het goddelijke voorzienigheid noemen, maar ook gelukkig toeval. Maar waarom, dat vraagt Pater Gérard zich dan altijd af, waarom koos hij mij uit die groep laatste jaar van het lager onderwijs uit om naar het Damiaan College te komen? En inderdaad, wat die man heeft gepresteerd, dat is formidabel.
Ja, dat is fenomenaal. Ja, dat vind ik ook. En we zullen hem later ook nog horen zelf aan het woord Ndeke Sango, hè, want dat is de bijnaam die hij kreeg. Wat mij zo treft ook aan uw boek, dat is dat het heel duidelijk niet alleen een document is van een leven, maar het is eigenlijk een documentering van een leven van een missionaris. Hè.
Ja. Ik vind persoonlijk Pater Gérard authentiek. Het is niet iemand die missionarisch speelt.
Ja.
Hij is respectvol naar iedere mens toe. En ik heb het straks ook eventjes, als ik het mag, over het diplomatische, waarin hij zich bewoog in die andere culturen. En dan zit ik weer bij die Pater Damiaan figuur. Ik heb hem al eens gezegd, ik heb heel dikwijls de levensloop, de inzet van Pater Damiaan en uw werk herkend. Hè? En vooral de zwaksten. Hij noemde later daarbij Pater Gérard ook de drugsverslaafden, de AIDS-patiënten, de alcoholisten. De meest kwetsbare mensen. Daarvoor heeft hij heel veel gedaan. En het was niet iemand die zomaar vanuit de hoogte kwam missioneren. Hij heeft altijd gezegd, en ik denk dat dat belangrijk is, wat mij heeft getroffen in hem, is voldoende actie, maar ook voldoende contemplatie. Het was een man, Pater Gérard, met handen aan zijn lijf. In het boek zie je wat hij allemaal heeft realiseerd, van bouw van huizen voor de mensen tot onderwijsorganisatie. Hij heeft heel veel gedaan, maar zegt hij, het grote gevaar is dat we nu en dan niet eens stilvallen. Reculer pour mieux sauter. En vooral die Afrikaanse stilte, ik sprak daar heel vaak over. De avonden in Afrika waren zalig. Dan isoleerde hij zich om eens tot zichzelf te komen. Het is ook, terwijl ik erop denk, is ook het diplomatische van hem. Hij was een avontuurlijk man eigenlijk. Hè?
Mm-hmm.
En een jeep enzovoort. Hij moest ook naar de missies. Wou niet lesgeven aan een school of zo. Hij moest er zijn. Hij had zijn zijn avontuurlijke ingesteldheid. Maar hij was verdorie diplomatisch. En ik bewonder het nog altijd dat hij... hij had zijn gedachten en hij wou niet dat de kwetsbare mensen vernederd werden. Hij had om te gaan met dictatoriale regimes.
Ja,
ik denk
zeker.
Aan president Mobutu. Ik denk ook in Colombia met het Medellin, de Medellin-dictatuur, mag ik zeggen, van Pablo Escobar.
Ja.
Maar hij ging niet op de... Hij wou dat wel, maar hij ging niet op de predikstoel zeggen om aan iedereen te zeggen hoe slecht dat was, want dan wist hij dat dat het einde was van zijn engagement. Het is verdomd moeilijk geweest om in die wereld te bewegen. En dat geeft hij... Het zou een goed politicus geweest zijn.
Ja.
Wat hij niet wil opofferen, dat is in feite mijn kernzin. Hij had een gedachte, hij wist dat het soms vaak onrechtvaardig was wat anderen boven hem uithaalden. Maar hij zou die zo vermijden dat hij plots uit die wereld zou weggestoten worden en zijn kwetsbare mensen zou moeten verlaten. Dat heeft hij heel diplomatisch gespeeld. En hij had de kunst door de Cercle Père Damien, een onderwijsinrichting, un bien tapé in zijn bar Père Damien, om mensen rond hem te krijgen en op met de voeten in het veldwerk mensen te ontroeren met dan het woord Gods. En vond ik prachtig.
En eveneens een gesprek natuurlijk met onze goede vriend van Radio Maria, Pater Gérard Denis. Dat mocht zeker niet ontbreken. Ja, u heeft een rijk leven gekend. We hebben al een klein beetje daarvan mogen horen. Toen Dirk, die geholpen heeft om dit boek te realiseren, waar we het vandaag over hebben. Een boek dat handelt over uw leven. Kunt u ons een beetje meer een zicht geven welke fases u zoal in uw leven hebt doorlopen?
Graag, Kevin. Ik zou dat graag doen. En dat zal 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntjes zijn, maar heel kort. Mijn kinderjaren, mijn jeugd, Congo, 20 jaar, daarna naar in Colombia. En tenslotte mocht ik naar Kortrijk komen, waar ik 22 jaar pastoor ben geweest. En nu ben ik reeds 8 jaar te Haarlembeke. Mijn kinderjaren, ja, het waren voor mij geen geestige, vrolijke tijden.
Mm-hmm.
En waarom niet? Wel, omdat mijn vader zeer vroeg gestorven is. Hij was maar 33 jaar. Hij is geboren te Heerlen op 13 augustus 1905 en overleed er iets op 24 maart 1939. 33 jaar. Hij was bakker en stierf aan een longontsteking. Hij liet een weduwe en 3 wezenkinderen achter. 2 zussen, Maria en Anna, en dan ik nog. En dat gebeurde dan vlak voor de oorlog.
Mm-hmm.
Ik heb hier voor mij het gedachtenis prentje liggen van mijn papa. En ik zou graag een heel klein zinnetje voorlezen.
Doet u gerust.
Dank u. Dat is een nu, ja, ik zal het niet zeggen, hè. Dat staat op het prentje gemaakt door meneer Pastoor, onderpastoor, in die tijd, meneer Padvoort. Hij schreef, vol vertrouwen bad hij voor vanuit zijn ziekbed, terwijl zijn lievelingen knielend antwoorden, onze Vader. En midden in het lijden blonk toch één vreugdetaal, één vreugdetraan in zijn ogen, als hij s'avonds vooral zijn kleine onschuldige kinderen luidop hoorde bidden voor zijn genezing, onze Vader. En vooral het klein Gerardje, 3 jaar oud, Hans alleen, luidop, bad bij zijn sterbed, onze Vader. En voor de dierbare echtgenote staat geschreven, gij kent het, de droom van mijn leven. De hemelse Vader vraagt daartoe het grootste offer. Mijn leven, ja, al was ik wel een zoon van een bakker, ik moet wel zeggen dat ik honger heb geleden in mijn kinderjaren. ja, gelukkig maar kreeg ik van de buren na de school een boterhammetje.
Mm-hmm.
En er was ook iemand, een boerin, niet ver van bij ons, die ons regelmatig de zondag een koekenbroodje bracht. En dat kunnen we niet zomaar vergeten. En dan mijn jeugd. Oh, mijn jeugd, die was heel Hans anders. Heel Hans anders. Mijn jeugdjaren, ja. Jaren aan het Damiaan College, te Kortrijk en te Aarschot. En we werden zeer gelovig en liefdevol opgevoed. Ik kan nooit genoeg dankbaar zijn voor hetgeen die paters ons hebben gedaan. Zo fantastische, mooie dagen en jaren herkend. En dan zijn we reeds in Congo. Precies 20 jaar. Van 15 augustus 1963 tot 15 augustus 1983.
Mm-hmm.
De schoonste jaren van mijn leven eigenlijk samen met de jaren hier nu in Aarbeke. Ik zeg wel de schoonste jaren van mijn leven, ja. Maar daar was wel iets zeer nodig aan verbonden. En dat was dat je die mensen moest graag zien.
Ja.
Die mensen moest je graag zien. En als je ze graag zag, dan lukte alles. En als ze niet graag zag, dan lukte er voor die voude niks. En was het dus maar best dat je thuis was gebleven. En omdat ik daar veel moeite voor deed, werd eraan mijn naam, Sango, dat zei iedereen, tegen alle paters, priesters, Sango wil zeggen priester. Maar ik kreeg een woordje erbij. En dat woordje was Ndeko. En het was niet enkel niet meer Sango, maar het was Ndeko Sango. Ja, men voegde dus Ndeko erbij en dat wil zeggen broerpriester.
Mm-hmm.
Ik was niet enkel priester niet meer voor hen, ik was een broerpriester.
Een andere en moderne vorm van missionering is Samuel Advies voor geloofsgroei. Het is een non-profit organisatie van enthousiaste en toegewijde mensen die de liefde van God bij de jeugd willen brengen. Zo ontwikkelen zij mooie materialen en geven advies aan ieder die zich inzet voor de geloofsopvoeding van kinderen, tieners en jongeren, en dat sinds 1987. Zo willen zij graag dienstbaar zijn in de katholieke kerk aan iedereen die God zoekt en die de jeugd een warm hart toedraagt. Ze inspireren en ondersteunen kinderen, tieners, jongeren en volwassenen in de ontwikkeling van hun identiteit als geliefd kind van God. En dit door het geven van advies en vorming, door de ontwikkeling van mooie materialen voor catechese en onderricht. In de maand november mochten wij opnieuw twee boeken aan u voorstellen. Het eerste boek draagt de titel Zij diende de kerk. Moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie Het Werk. Geschreven door pater Herman Geisler, jarenlange naaste medewerker van kardinaal Ratzinger, jawel, de latere paus Benedictus XVI. En deze pater Herman is de huidige directeur van het International Center of Newman Friends. En dat heeft natuurlijk met de gelijknamige kardinaal Newman te maken. Na het eerste boek, Zij beminde de kerk, wordt met dit tweede boek, Zij diende de kerk, de biografie over moeder Julia Verhagen en het ontstaan van de geestelijke familie Het Werk, vervolledigd. Al schrijvende werd pater Herman Geisler nog meer gefascineerd door de werking van God in een mensenhart. Hij neemt de lezer daardoor op een boeiende wijze mee in het verhaal en loodst deze door de persoonlijke geschiedenis van Julia Verhagen, die zich heeft laten raken door God. Rond haar ontstond een nieuwe tak in de grote familie van de kerk. Een inkijk in haar leven geeft de lezer een hoopvolle kijk naar de toekomst. Als u even op de website van Radio Maria gaat kijken, dan kan u zo heel gemakkelijk naar de website van de Geestelijke Familie Het Werk gaan om het boek te bekomen. Ik mocht in gesprek gaan met pater Herman Keisler.
If people want to know a little bit more deeply about this,
wanneer mensen een beetje meer willen weten over het leven van moeder Julia, voordat ze, denk ik, voor de jaren 1950, dan is er een eerste boek dat reeds gepubliceerd werd en heette Ze beminde de kerk. Waarom was er behoefte aan een tweede deel? Waarom was er behoefte aan dit boek? Ja, het is zoals u reeds zei, er is een eerste deel dat laat zien hoe God moeder Julia vormde en hoe de geestelijke familie het werk tot leven kwam. Maar dat boek eindigt inderdaad in 1950. En dat was het jaar waarin de Eucharistische Heer voor het eerst naar een centrum van onze gemeenschap in Villers-Notre-Dame ging, binnenging in België, in het bisdom Doornik. En dat was zo belangrijk voor moeder Julia, dat zij in die komst van de Heer op de een of andere manier zag dat het de goede weg was. Maar ze overleed, zoals ik zei, in 1997. Dus het was ook nuttig om te beschrijven die ontwikkeling van 1950 tot haar overlijden. En dat tweede deel heeft de titel Ze diende de kerk. En het vult op een of andere manier het eerste deel aan en laat zien hoe moeder Julia de groeiende gemeenschap vormde en leidde. Een eerste deel dat toont hoe de gemeenschap in België opbloeide en hoe de zusters in dienst werkten, in sociale dienst en vooral op het gebied van jeugd- en gezinspastoraat. En dan in een tweede deel gaat het eerder over de verspreiding van de gemeenschap in de jaren 60. En laat zien hoe ze naar Oostenrijk, Duitsland, Italië, Hongarije, ook naar Afrika en dan ook naar de Engelstalige wereld is getrokken. En dan is er een derde deel dat meer gewijd is aan de ontwikkeling van het charisma en de verschillende roepingen binnen het charisma. En zoals ik al zei, zusters, broeders, priesters, gezinnen, andere leken, priesters, bisschoppen, en dan is het laatste deel, het vierde deel, dat de laatste jaren beschrijft. En van het leven van moeder Julia, dat laatste deel, haar moederlijke zorg voor de gemeenschap, was en is aanwezig in dienst van de nieuwe evangelisatie. Er is een lang hoofdstuk ook over het lijden van moeder Julia in eenheid met Christus en natuurlijk ook over de pauselijke erkenning. En dan zou ik zeggen dat in dat tweede boek niet enkel het leven van moeder Julia wordt beschreven, maar ook een aantal belangrijke figuren die moeder Julia omringden, die haar hebben geholpen om de juiste weg te vinden. Omdat een gemeenschap, een familie, enkel door personen op zichzelf beginnen in de kerk, maar altijd door anderen die door God uitverkoren personen helpen. Ik noemde eerwaarde heer Cyril Hillewaere, de eerste geestelijke directeur, geestelijk begeleider van moeder Julia, die zeer belangrijk was voor haar. Hij hielp haar echt om de juiste weg te vinden. En ze legde alles wat ze meemaakte aan hem voor. Ze schreef vele, vele brieven, vroeg zijn raad en hij was echt een geestelijke vader voor haar. Ook zeer belangrijk voor de ontwikkeling van onze geestelijke familie. Toen hij in 1972 overleed, vond ze een andere geestelijke leidsman in de persoon van vader Philip Boyce, een karmeliet uit Ierland. Later werd hij ook bisschop en hij was zeer behulpzaam voor haar, een groot kenner van de spiritualiteit en van dogmatiek en een belangrijk instrument voor moeder Julia en voor onze familie. En ook andere mensen worden beschreven in dit tweede boek, zoals kardinaal Julien Ries, de beroemde professor religieuze antropologie in Leuven, die een grote vriend en bewonderaar van moeder Julia was, een medewerker van onze geestelijke familie. Hetzelfde voor kardinaal Leo Shevchik, beroemd professor van Duitsland. En ook worden er veel
zusters beschreven die zich verzamelden rond moeder Julia en ook een beetje kardinaal Jozef Ratzinger, paus Benedictus XVI, die zeer behulpzaam was voor de geestelijke familie, voor de erkenning. Dus om het kort te houden, het tweede deel laat eigenlijk zien hoe God werkte in het geven van een nieuwe geestelijke familie te schenken aan zijn kerk. En laat zien hoe de kracht van Gods genade, het wonder van de voorzienigheid, werkte in moeder Julia. Ze zei in zeer mooie woorden: Sint Franciscus was getrouwd met armoede, ik ben getrouwd met de voorzienigheid. Je leven is echt een bewijs dat God de kerk niet verlaat, dat God zijn kerk blijft leiden en zijn kerk nieuwe gemeenschappen, nieuwe spirituele families blijft schenken.
Welkom bij Radio Maria.
En het tweede werk dat we op uw digitale leestafel mochten leggen in de maand november, dat was een beetje bijzonder, want het is nog niet, toen was het nog niet gepubliceerd. Het tweede boek wachtte dus nog op publicatie, maar het is de weergave van een doctoraatsthesis met de titel Het theologisch onderricht in het Brugse seminarie in de 18e eeuw. Geschreven door eerwaarde heer Kurt Priem, die jarenlang archivaris was van het bisdom Brugge en vandaag de dag meewerkend priester in het decanaat Tielt. We mochten met hem in gesprek gaan, vooral ook over de wijze waarop priesterkandidaten werden opgeleid aan het Brugse seminarie in de 18e eeuw. Als we kijken naar die periode en binnen de theologie, zijn er dan bepaalde stromingen die gangbaar waren en die u daarin kan onderscheiden?
Er waren heel veel theologische stromingen na Trente. Ook al in de middeleeuwen, je had de Thomistische school, de Franciscaanse school en dergelijke meer. Maar na het Concilie van Trente heb je natuurlijk vooral twee grote stromingen die tegenover elkaar staan. Je had aan de ene kant de Jezuïten, die hadden een, laten we zeggen, nogal optimistische theologie over de mogelijkheden van de mens die door eigen inspanning ver kan geraken in het geestelijk en morele leven. Daartegenover had je de Augustiniaanse school, dus die terugging op Augustinus van Hippo, de kerkleraar uit de oudheid, die heel sterk was in Leuven. Die was eerder pessimistisch. Die ging over de mens is door zonde getekend, heeft eigenlijk Gods genade nodig om heilig te kunnen worden, om gered te kunnen worden. En die twee scholen stonden nogal sterk tegenover elkaar, ook bijvoorbeeld aan de universiteit. Die Jezuïten in Leuven, die stonden buiten de universiteit, die hadden hun eigen opleiding, hun eigen leerstoelen, konden geen diploma's dus uitreiken. En de theologische faculteit in Leuven, die was dus zeer sterk georiënteerd op dat Augustiniaanse denken. En de professoren van het seminarie van Brugge, die hadden allemaal ook een opleiding gekregen in Leuven. Dus het zal u dan niet verwonderen dat dat denken vooral, dat Augustiniaanse denken, heel sterk doorklinkt in de cursussen die ik heb geraadpleegd. En iemand die ik hier dan zeker moet vermelden is Jansenius zelf, bisschop van Ieper, maar was voordien professor geweest in Leuven. Cornelius Jansenius van Ieper is ook zijn naamgenoot van Gent, is een eeuw eerder, maar het gaat dus over Cornelius Jansenius uit de 17e eeuw. Dat is de man die eigenlijk wou terug naar de bron gaan om een, laten we zeggen, de discussie met de Jezuïten te beslechten. Hij wil zeggen van, hij wil de Augustinus uitleggen. Hij is gestorven als bisschop van Ieper en enkele van zijn medewerkers hebben zijn boek postuum uitgegeven. Maar dat was dan een boek dat eigenlijk heel weinig mensen echt hebben gelezen, maar waar velen een mening over hadden. Er werden daar dan een aantal stellingen uitgehaald, die werden dan veroordeeld. Hoeveel mensen dat boek echt kenden. Je merkt dat men vooral ook kijkt naar de praktijk toe, de sacramenten, dat vond men heel belangrijk. Wat, ik vrees ook naar de rudimenten van het geloof. Wat moeten de mensen kennen? Wat moeten ze doen? En daar werd heel veel aandacht aan geschonken. En ook de priesters zelf, die op het seminarie werden opgeleid, men verwachtte niet dat zij grote theologen waren. Men verwachtte in de eerste plaats dat zij goede parochiepriesters zouden worden, dat zij hun gelovigen konden bijstaan. Vandaar dat vooral die cursussen over de sacramenten zeer sterk zijn uitgewerkt, tot en met zelfs bijna een catechetisch luik van ja, hoe moet een priester die bijvoorbeeld de ziekenzalving gaat toedienen, hoe moet je gelovigen aanspreken en dan onderscheid maken tussen ja, iemand die geschoold is en dan iemand die, bot is, zoals dat dan heet. Dus iemand die onwetend is, die weinig achtergrond heeft, dan moet je niet te veel uitleg geven. Maar de 18e eeuw over het algemeen wordt niet gezien als een periode van een grote bloei in de theologie met veel vernieuwingen. Ik merk trouwens ook dat de auteurs die geciteerd worden voor de exegese zijn het allemaal auteurs, de Bijbeluitleg zijn allemaal auteurs uit de 16e, 17e eeuw. Onder andere ook bijvoorbeeld Jansenius, die wordt ook, Jansenius van Ypres wordt ook geciteerd, maar dan dus niet zijn werk, de Augustinus, maar zijn commentaar op de Evangelies wordt geciteerd, wordt naar verwezen als handboek. Het meest citeerd in de Brusselse collegedictaten zijn ofwel oudere auteurs van Leuven, een Steyaert, een 17e eeuwse theoloog, of van Douai, Franciscus Silvius, president van het seminarie in Douai. Ofwel zijn het theologen, om het onderbieden te zeggen, van tweede garnituur uit de 18e eeuw, waar ik tot voor kort ook nooit van gehoord had, een Thomas Dujardin, een Dominicaan, Stefanus de Neve, Franciscaan, dat zijn auteurs die, ja, bijvoorbeeld in het geval van Dujardin natuurlijk vooral Thomas van Aquino gaan opnieuw uitleggen voor hun tijd. Maar dus in het geval van Manus de Neef gaat het dan vooral over de Franciscaanse school, Bonaventura en dergelijke meer. Maar dat zijn auteurs die, ja, die een soort update hadden gemaakt van de theologie voor de 18e eeuw, maar geen creatieve theologen. Maar die wel, ja, de Neef was een Gentenaar, Dujardin was ook uit Vlaanderen afkomstig. Dus dat waren auteurs die tamelijk dicht stonden bij die tijd en waar men naar verwees. Maar natuurlijk, die in de geschiedenis van de theorie zijn die compleet vergeten natuurlijk.
Mm-hmm. Ja. Zijn er bepaalde heiligen of figuren die een centrale rol speelden of innamen in de opleiding?
Ja, de man die het meest wordt geciteerd is Augustinus. Ja. Die wordt heel veel aangehaald, maar dus dan vooral zijn werken natuurlijk. Ja. Ik heb natuurlijk ook niets gevonden wat spiritualiteit betreft. Ik heb alleen maar het theologische luik bestudeerd, wat gezegd werd in conferenties, in gewetensonderzoek en dergelijke meer. Daar heb ik het raden naar, want daarover zijn geen bronnen bewaard. Maar ik kan wel vermoeden dat ook daar een figuur als Augustinus dankbaar werd gebruikt, zijn preken en dergelijke meer, zijn confessiones. Er wordt een paar keer naar de confessiones, de belijdenis van Augustinus verwezen in de collegedictaten, maar het zijn natuurlijk vooral zijn theologische werken die worden aangehaald. Er wordt natuurlijk vaak verwezen naar heiligen, er wordt ook veel verwezen naar Carolus Borromeus, bisschop van Milaan. Dat was natuurlijk een belangrijke heilige van de contra-reformatie, een bisschop die na het concilie van Trente de hervorming van de kerk in hand neemt en in zijn eigen bisdom Milaan en de rondom omringende bisdom. Die auteur wordt veel geciteerd. Franciscus van Sales, ook 17e eeuwse Franse auteur, maar ook bisschop van Genève, met de Introduction à la vie dévote, die wordt een paar keer vernoemd. Vooral dus in de cursussen die eerder op de praktijk gericht waren. Mm-hmm. Dus naar hoe men bijvoorbeeld mensen moet voorbereiden op het huwelijk en dergelijke meer, of op de biecht. Op de eerste communie, daar worden vooral die auteurs als een Borromeus en een Franciscus van Sales aangehaald.
Zodoende maakten we de overgang naar het nieuwe jaar, 2024. En begonnen we in de maand januari opnieuw met twee werkjes op uw digitale leestafel te leggen, door middel van interviews met de auteurs natuurlijk. De grootste troost komt van het gebed. Bidden met en tot Pater Pio. Geschreven door Evelina Borger. En trouwens verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog bij Zaida. Verkrijgbaar via didoc.be en ook Carmelitana. Daar kon u het boekje gemakkelijk terugvinden. Het gebed is het beste wapen dat wij bezitten. Het is een sleutel die het hart van God opent. Je moet tot Jezus spreken met je hart, niet enkel met je lippen. In bepaalde omstandigheden moet je enkel je hart laten spreken. Dit boekje biedt allereerst een kort overzicht van het leven van de heilige Pater Pio, en verder volgen twee types van gebeden. Gebeden die zijn voorzien van passende overwegingen door de hand van Pater Pio, de Rozenkrans en de Kruisweg, en gebeden op voorspraak van de heilige Pater Pio. Naast losse gebeden, de litanie van Pater Pio en twee novenen. Het boekje, dat is geïllustreerd met 11 foto's, sluit af met 3 korte teksten van Pater Pio over de Eucharistie. Zo luidt de inleiding van dit boekje. We mochten in gesprek gaan met mevrouw Evelina Borger. En hij had een groot hart natuurlijk ook voor zij die lijden, voor zij die op een of andere manier geconfronteerd werden met lijden. Nu, deze figuur, deze heilige Pater Pio, is dan uiteindelijk voor u de inspiratie geweest om een gebedsgroep op te richten? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat kunnen mensen bijvoorbeeld verwachten wanneer ze deelnemen aan zo'n gebedsmoment?
Nou, het begint eigenlijk met de mogelijkheid om te biechten bij de priester. En als de bijeenkomst zelf begint, dan opent de priester de avond eigenlijk met een gebed. En dan bidden wij samen de litanie. En leest elke keer een andere deelnemer een brief van Pater Pio. Mm-hmm. En ik ga daar wat dieper op in. Hè. Dan geef ik daar een lezing over en dan praten wij daarover na. Uiteindelijk bidden wij samen 1 tientje van de Rozenkrans voor de intenties die iedereen eigenlijk mag opnoemen, zijn intenties, maar ook voor de kerk en de wereld. En aan het eind sluiten wij af weer met een gebed en eigenlijk ook met zegen van de priester met de relictie van Pater Pio van sinds september. Van vorig jaar zijn we in het bezit van een eerste graads relictie van Pater Pio, wat op zich heel bijzonder is. Ik heb er 12 jaar over gedaan en waarschijnlijk om 30, 40 pogingen gedaan om aan een eerste graads relictie te komen. En uiteindelijk is het gelukt. En het gaat om een stukje verband waarmee Pater Pio eigenlijk de zijwond behandelde. Hè? De wond van de stigmata. Dus daar bevindt zich een klein beetje bloed op.
Maar dat is inderdaad zeer, zeer bijzonder.
Ja, en om eigenlijk na de bijeenkomst is er een eucharistievering. En daarna is nog de mogelijkheid om te biechten, als iemand dat nog wil. En wij willen in de toekomst ook nog aanbidding eraan toevoegen, omdat eigenlijk aanbidding ook een aspect is dat bij een Pater Pio gebed gebeurt.
Als we even het hebben over het boekje, dat is uitgekomen. De grootste troost komt van het gebed. Verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida.
Ja, en voor België kan het ook besteld worden bij Didoc of bij Carmelitana.
Ja, voilà. Dus daarmee weten de mensen inderdaad hier in Vlaanderen waar ze zeker terecht kunnen. De titel, De grootste troost komt van het gebed. Wel, het eerste wat me daaraan trof was het woord troost. Hebben wij troost nodig? En waarom kan dit boekje daaraan bijdragen?
Nou ja, absoluut. Hè. Via Pater Pio komen wij dichter bij God. Hè. Van Pater Pio zei dat het gebed is het beste wapen dat we bezitten. Het is een sleutel die het hart van God opent. En ja, op voorspraak van Pater Pio, met Pater Pio, komen wij dichter bij God. Het zijn gebeden die eigenlijk ook deels teksten van Pater Pio in hebben verwerkt. Zoals bijvoorbeeld de Rozenkrans. Die is uit het Italiaans vertaald in het Pools. En ik heb het weer in het Nederlands vertaald. Dus dan heb je bij elke mysterie een deel uit de Bijbel. Maar ook erachteraan eigenlijk een deel uit een van de brieven van Pater Pio. Dus dan weet je wat Pater Pio dan zelf voelde, hoe hij iets beleefde. Mm-hmm. En er was in het Nederlands helemaal geen kruisweg op voorspraak van Pater Pio. Die heb ik zelf in elkaar gezet. Dus ook weer bij elke statie een deel uit een van de evangeliën en erachteraan een deel van uit de brieven van Pater Pio over lijden, hè, hoe hij dat heeft ervaren en zijn adviezen erin. Dus dat vind ik zelf wel heel bijzonder. En er zijn ook gebeden, bestanden gebeden op voorspraak van Padre Pio, die ik heb gecorrigeerd. Een litanie en twee novenen. Maar ik heb ook een aantal gebeden bijgevoegd die zijn geschreven uit het hart door zijn Italiaanse geestelijke kinderen. En ja, deze gebeden had je niet in het Nederlands. En dat vond ik een heel gemis. Dus ik dacht, ja, die horen er gewoon bij. Die zijn echt uit het hart. Ik weet niet of wij tijd voor hebben. Anders zou ik graag een kort gebedje van een voorlezen.
Zeker, heel graag, ja.
Ja, oké. Okay. Dit gebed heet Geef mij uw hand. En het is geschreven door Mario Tompesi. Padre Pio, ik kan niet met Jezus praten zoals u dat deed. Ik kan niet van Jezus houden zoals u van hem hield. Ik kan niet tot hem bidden zoals u bad. Daarom vraag ik u, praat met hem. Heb hem lief. Ook namens mij en bid voor mij. Zolang ik op aarde leef, vraag ik u, kom en geef me uw hand, totdat het me wordt gegeven om samen met u naar God te gaan. Ik vraag u op dit levenspad, leer mij met Jezus te praten. Leer me van Jezus te houden. Leer me tot Jezus te bidden, zoals u dat hebt gedaan. Leer me dit, als de mond zwijgt. Het hart zwijgt, de ziel zwijgt, alles wat binnen en buiten mij is, stil is en het licht dooft. Padre Pio, ik wil zo graag uw stem van gebed horen. Laat mij in uw stem de stem van God horen. Dus buiten deze gebeden hebben wij ook nog 3 korte teksten over de Eucharistie en die kunnen dan weer gebruikt worden tijdens aanbidding.
Het laatste boek waar we vandaag blijven bij stilstaan en dat we u tevens in de maand januari 2025 mochten voorstellen, was van de hand van onder meer Dirk Luiten, Erik Zwijzen en Sietske van den Wijngaard en verkrijgbaar bij uitgeverij Garant. Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen. Stierf de helft van de vondelingen voor hun 15 jaar. Hoeveel duizenden kinderen werden er vanuit Antwerpen uitbesteed op het platteland? En hoe kwamen de wezen terecht in de schoolstrijd? Was er tijdens de Tweede Wereldoorlog een razzia in het meisjesweeshuis? Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen, brengt de vergeten sociale geschiedenis van de opvang van vondelingen, verlatelingen, wezen en andere kinderen in precaire situaties opnieuw tot leven. In Antwerpen was dat eeuwenlang een stedelijke aangelegenheid. De evolutie van de stad bepaalde mede opvang in instellingen en uitbestedingen bij kostgezinnen op het platteland. Opvattingen van vroegere elites resulteerden in grote godshuizen, als het vondelingenhuis, het maagdenhuis en het knechtjeshuis. Later verschenen de gestichten voor verlaten kinderen, grootschalige weeshuizen en tehuizen voor zwakke kinderen. Meer recent gingen de instellingen aansluiten bij het normale leven en kwam het ondersteunen van de gezinscontext centraal te staan. Een reis door de tijd leert dat de opvang van kinderen in precaire situaties van alle tijden is en vol van uitdagingen. We mochten in gesprek gaan met de heer Dirk Luiten over dit boek Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen. We zien dus eigenlijk, zeker in het begin van de jeugdzorg, wel wat invloeden vanuit de kerk en de christelijke leefwereld. Langzamerhand evolueerde dat in de loop van de eeuwen ook naar een typisch stedelijke aangelegenheid. Maar in de 19e eeuw zien we daar toch een kleine verandering, op zijn minst dat daar opnieuw de kerk een rol begint te spelen.
Ja, het is zo dat, als ik even terug mag gaan, het is duidelijk dat de almoezeniers ook stedelijk religieus geïnspireerd waren. Hè. Zij moesten werden aangeduid als rijke burger om kamer van de huisarmen te gaan besturen. Mm-hmm. Maar op het moment dat zij werden aangesteld, kregen zij te horen, want ik heb hier staan, de minder confrère, ik heet u zeer hartelijk welkom tot een dienst der armen om te executeren de werken der barmhartigheid ons van Jezus Christus bevolen. Mm-hmm. Dus zij kregen de opdracht om de liefdadigheid uit te voeren zoals Jezus Christus dat bevolen had. En die christelijke inspiratie is door de eeuwen op zich gebleven, ook in de tijd dat wij in Antwerpen een protestant bestuur hadden. Mm-hmm. Dan merk je ook dat ook de protestanten liefdadigheid doen en dat doen vanuit religieuze overwegingen. Het is wel zo dat de instellingen die zijn opgericht waren, of de instellingen die ik heb bekeken, waren stedelijke instellingen. En die zijn altijd bemand geweest door lekenpersoneel. Het is enkel voor het maagdenhuis dat er in de periode tussen 1840 en 1882 er een zusterorde is terechtgekomen. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen. En die hebben dus in die periode het personeel geweest voor het maagdenhuis. Mm-hmm. Maar dan zie je dat rond 1870, 80, komt er een liberaal bestuur in Antwerpen. En dan krijg je eigenlijk een, we kennen de schoolstrijd, maar die schoolstrijd die wordt eigenlijk voor een stuk ook uitgevochten in de instellingen. En men gaat dus opnieuw, wat betreft het maagdenhuis, als dat gaat sluiten, en men gaat een groter meisjesweeshuis oprichten, dan gaat dat bemand worden door lekenpersoneel. En dan ga je ook zien dat waar vroeger het normaal was en de gewoonte was dat in de jeugdinstellingen gebeden werd, in het begin ook missen werden opgevoerd. De kinderen gingen later dus niet meer naar hun eigen kapel, maar naar de kerk in de omgeving. Mm-hmm. Maar dan in de 19e eeuw krijg je eigenlijk een hele discussie. En vindt men dat de kinderen niet vanzelfsprekend moeten verplicht worden voor christelijke religie te volgen. Mm-hmm. En dan kunnen de ouders, of gaat men zien wat de ouders overtuiging was. En dat gaat men dan ook toepassen in de instellingen zelf. Daar wordt dan veel discussie over gemaakt, omdat dan de katholieken zeggen dat de weeshuizen vergeuzen, terwijl dat dan de vrijzinnigen zich gaan afzetten tegen de katholieken. Dat zie je ook dat dan de kinderen die in de instellingen worden opgenomen, die gaan op dat moment naar een school buiten de instelling, maar dat zal in het begin het stedelijk onderwijs zijn. En het is pas in... Ik denk 1926 dat aan de geplaatste kinderen wordt toegestaan om ook aangenomen katholieke scholen te mogen bezoeken. Mm-hmm. Dus daar zie je eigenlijk dus dat heel de schoolstrijd zich ook voordoet in de weeshuizen.
En zo besluiten wij deze aflevering van De Leeswijzer voor vandaag, dierbare luisteraars. Volgende maand dan gaan we nog een beetje verder met ons overzicht en vanaf september zal u nieuwe werken, nieuwe interviews te horen krijgen. We blijven het voor u opvolgen en proberen op die manier uw bibliotheek een klein beetje aan te vullen. We danken u van ganser harte voor het luisteren en wensen u veel leesplezier en graag tot de volgende keer.